Klaas. Een van mijn beste vrienden. En Klaas heeft echt een krachtenwoord. En weet je wat ik zo mooi vind aan jou, Klaas? Is wat jij vertelt is echt. Ik zeg altijd, dit kan in de kerk. Jij praat geen poep. Weet je, jij praat dingen die in jouw leven gebeuren. Zo kwetsbaar en zo intiem, maar wel echt. En met kracht en met power. Dus daarom nogmaals, jongens. Als je wil groeien, zeker op het thema van gebed. Luister dan, schrijf op. God heeft echt een krachtig woord door Klaas heen vanochtend. En we houden van je.
Nou, ik ook. Twee mooie dingen die je zegt. Dank je wel, kerel. Hartstikke lief. Ik zou er bijna amen op zeggen. Amen, want het zit ook in het thema, amen. En ik dacht altijd dat amen betekende einde. He? Als mensen aan het bidden waren, dan zeiden ze amen. Was einde, einde gebed, einde input, de volgende mag. Maar amen, Robert zei het al, dat betekent dat het zal gebeuren zoals God het wil en ook door mij heen. Dat is een hele goede aanvulling. God wil jou gebruiken in zijn koninkrijk. Dus een amen is niet alleen een bevestiging van wat God doet, maar ook wat jij gaat doen. Amen. Hartstikke mooi. Hey, vandaag hebben we het over het slotstuk, over een amen, over de serie over gebed. En we gaan het hebben over onze secret prayer. Onze gebeden in het verborgene. Onze eigen tijd met God. Onze intimiteit met God. Dus het gaat niet om massale gebedsbijeenkomsten. Het gaat niet om aanbiddingsdiensten. Het gaat niet om de connect zelfs. Maar gewoon jij en God. Zoals je op de plekken waar je alleen bent, de tijd met God alleen doorbrengt. En het is goed om God te leren kennen. Want er komt een dag voor ons allemaal dat we voor zijn troon zullen staan. En het is ook wel heel makkelijk als je weet wie je voor je hebt en dat hij jou kent. Ik ga je nu al een woord meegeven waarvan ik wil dat je het nooit meer gaat vergeten. Dat is: vanuit je intimiteit ontvang je je identiteit. En vanuit je identiteit ontvang je autoriteit. Nou, mensen die in de kerk komen, die kennen die quote waarschijnlijk al heel lang. Die kunnen hem opdreunen. Maar ik ben toch een beetje benieuwd van: wie wil er meer wonderen in zijn leven zien? Wie wil er weer meer kracht van God zien? Wie wil meer doorbraken zien? Wie wil meer dat die victory wall helemaal bedekt is, dat we een tweede wall erbij moeten hebben? Kijk, allemaal willen we dat. En dat is een heel mooi verlangen. En toch begint het bij het kennen van God. Bij het wandelen in de intimiteit met hem. De tijd die je met hem doorbrengt. Jezus vertelt ergens dat er later mensen bij hem komen en dat ze zeggen: maar Heer Jezus, we hebben in uw naam hebben we geprofeteerd. In uw naam hebben we wonderen verricht. In uw naam hebben we demonen uitgedreven. En dan zegt Jezus: ga weg van mij, want ik heb jullie nooit gekend. Het leven met God is gebaseerd op kennis. Het kennen van God, een hartsrelatie, een intimiteitsrelatie. En betekent dat we niet moeten bidden om genezing, moeten we niet profiteren en moeten we geen demonen uitdrijven? Absoluut wel, maar dat doe je vanuit de intimiteit en de identiteit die je in Jezus hebt. En dan ontvang je autoriteit. En dan is er niks op tegen om die dingen te doen. Maar geestelijke krachtpatserij stelt niks voor zonder dat je Jezus kent. En hoe leer je Jezus kennen? Door tijd met hem door te brengen, door zijn woord te lezen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Deze wijsheid geef ik nu alvast mee. Ik wil eerst met jullie kijken naar een man die ik enorm bewonder. Zijn gezicht komt op de beamer. Nog voor 1910, nog voor Michael W. Smith geboren, denk ik. Nee, deze man is Billy Graham. Denk bij de meesten wel bekend. Billy Graham is 99 jaar geworden in 2018. Is volgens mij overleden, zeg ik uit mijn hoofd. Maar deze man werd groot door God gebruikt. Hij was ontzettend invloedrijk. Hij heeft voor miljoenen mensen heeft hij het evangelie verkondigd. Hij was een van de mensen die voor het eerst grote stadionbijeenkomsten hield. Er kwamen duizenden mensen naar een stadion en daar verkondigde hij het evangelie. Ik zal even een kort overzicht geven uit zijn palmaris. Hij hield in zijn leven 417 campagnes in meer dan 185 landen. En zijn grootste bijeenkomst was in 1973 in Seoul, Zuid-Korea. Daar sprak hij voor 1,1 miljoen mensen in één stadion. Deze man heeft miljoenen mensen bereikt met het evangelie. Het is sowieso bekend dat er ruim 3,2 miljoen mensen hun leven aan Jezus hebben gegeven. Naar aanleiding van een oproep van hem. Hij was bekend bij presidenten in Amerika. Hij was vertrouwenspersoon. Hij was bekend. Hij had invloed. Dan denk je, wauw, dit is hoe een christen hoort te zijn. En dan is hij 80 jaar en dan geeft hij een interview aan een journalist. En de journalist zegt, nou, u hebt wel het maximale uit uw leven gehaald, hè? En dan antwoordt Billy Graham het volgende. Hij zegt, ik had minder moeten reizen en meer moeten bidden. Ik had minder moeten reizen en meer tijd met mijn gezin moeten doorbrengen. Ik had minder moeten reizen en meer moeten bidden. En hij zei, er zit een sleutel in de intimiteit met God. Want God zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvang je bovendien. Dus alles wat Billy Graham gepresteerd heeft, is een gevolg van zijn intimiteit met God. En eigenlijk zegt hij, als ik meer gebeden had, had ik misschien nog wel meer kunnen bereiken. Als ik meer de intimiteit met God gezocht had, dan was mijn leven misschien nog wel veel waardevoller geweest. En datgene wat wij kunnen doen voor God, valt in het niet bij het kennen van God. We kunnen ontzettend hard werken, we kunnen veel doen voor Jezus, maar uiteindelijk gaat het om dat je zijn hart kent, dat het een hartsrelatie is tussen hem en jou. Amen. Amen. Billy Graham had ontdekt dat hij bij de bron moest zijn en niet bij datgene wat de bron kon geven. De bron was belangrijker dan alles wat er ter wereld was. Doe me denken aan een verhaal van de wonderbare visvangst, zoals wij die kennen. Op een gegeven moment waren Petrus en Johannes met een boot het water op geweest en ze hadden de hele nacht gevist en ze hadden geen één visje gevangen. Nou, als dat je beroep is, heb je een slechte nacht achter de rug. En ze komen aan wal en dan zegt Jezus, nou, als je die boten toch niet gebruikt, dan wil ik er wel eentje gebruiken om in te preken. Dus Jezus begint te preken, hij begint het koninkrijk van God te delen. En aan het einde ervan zegt hij tegen Petrus, Petrus, ga het water op en gooi je net uit. En Petrus, die was misschien nog moe van de nacht, een nachtje doorgehaald, nog een preek van Jezus geluisterd. En hij zei van, Heer, we hebben de hele nacht gevist en we hebben niks gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik het doen. En hij gooit zijn net uit. En er komt een school vissen, die zwemt in dat net. En die is zo zwaar, zo groot, dat ze het met meerdere mensen binnen moeten halen. En dat twee boten bijna dreigen te zinken. En die vissers, dat zijn ondernemers, dat zijn handelaren. Dus die konden op twee manieren naar die visvangst kijken. Die konden denken van, hey, we hebben onze schaapjes op het droge, de visjes op het droge bedoel ik. We zitten er financieel lekker bij, we hebben een goede omzet gedraaid. Maar er staat in de Bijbel, ze liet alles achter en volgde Jezus. Want ze wisten dat Jezus de bron is. Ze wisten dat ze bij Jezus wilden zijn. Ze gaven niet hun netten op omdat ze tabak hadden van hun baan. Ze gaven niet hun leven als visser op omdat ze geen uitdaging meer zagen. Ze gaven hun leven op omdat ze wisten dat Jezus de bron is. En daarom wil ik vandaag met jullie spreken over dat Jezus de bron van je leven gaat worden. En dat van daaruit allemaal mooie dingen kunnen gaan ontstaan. Want we leren in de kerk heel veel principes. We leren over leiderschap. Hoe ga je om met leiderschap? Hoe dien je onder leiderschap? Maar we hebben het ook over financiën, over vrijgevigheid, over tiende. We hebben het over leiderschap over je eigen leven nemen. We hebben het over goddelijke bevrijding. We hebben het over genezing. Allemaal prachtige principes. Maar al die principes die stellen niks voor op het moment dat je Jezus niet kent. Al die principes die we leren, dat zijn holle klanken als je Jezus niet kent. Al die principes is pure religie als je Jezus niet kent. Jezus zegt zelf ook, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. Jezus refereert aan het kennen van God, dat zij u kennen en Jezus die u gezonden hebt. Jezus legt zo'n nadruk op, het gaat om die relatie. En je ziet eigenlijk door de hele Bijbel heen dat God een relationeel God is. Vanaf Genesis 1 kun je zien dat God de mens zoekt om intimiteit met de mens te hebben. God bestaat in zichzelf. Hij heeft mensen in principe niet nodig. Maar hij heeft de mens geschapen om met hun te leven, om met hun op te trekken. Het staat in de eerste hoofdstukken van Genesis al dat God wandelde in de avondkoelte met Adam en Eva. Ze zochten elkaar op. Ze keken elkaar in de ogen. Het was goed. Dat was hoe het bedoeld was. We weten allemaal dat het anders gelopen is. Maar nog steeds zie je door de hele Bijbel heen dat er mensen zijn die met God wandelen. Van Noach wordt ook gezegd dat hij in verbondenheid leefde met God. En Henoch, één zinnetje staat over hem in de Bijbel, dat Henoch wandelde met God. En denk, als je zo in de Bijbel komt, dan heb je wat gepresteerd. Henoch wandelde met God. Gewoon de intimiteit, het samen zijn. Abraham werd notabene een vriend van God genoemd. Op een gegeven moment denkt God erover na om Sodom en Gomorra te verwoesten. En dan zegt hij, zou ik iets verborgen houden voor Abraham? De vriend van God. En Mozes sprak met God zoals je spreekt met een vriend, zegt de Bijbel. Van aangezicht tot aangezicht. Face to face. Het is hetzelfde als dat je tegenwoordig een telefoontje krijgt, een WhatsApp incoming call, en je kan een videogesprek hebben, een facegesprek. Zo sprak Mozes met God. Ze keken elkaar in de ogen zoals vrienden met elkaar praten. Ik zat even een side note. Bij Feyenoord speelde ooit John met God. Ik denk dat jullie wel bekend, hè? Een zeer begenadigd voetballer. Uiteraard bij Feyenoord, dat is even een geheel te zijde. En ik dacht altijd, hoe zou John met God de telefoon opnemen? Zou hij alleen zijn achternaam gebruiken?
Hallo?
Maar dat geheel te zijde. God is een relationeel God, maar het is niet alleen voorbehouden aan die individuen, zoals de Henochs, de Mozes, de Noachs. Maar het is ook voorbehouden aan jou. De Heilige Geest is in onze harten uitgestort, zegt de Bijbel. En wij kunnen één op één met God communiceren. We hebben een directe verbinding met God. Maar voor de dienst hadden we het over dat het soms wordt wel gezegd, de hemel is van koper. Hoeft niet zo te zijn, dat is ook niet zo. Want de Heilige Geest woont in je hart. Er is altijd toegang tot God. Nou, gaat Robert volgens mij volgende week meer over vertellen. Hè? Geweldig, kijk nu naar uit. Hey, we hebben wel eens eerder gezegd, de mens bestaat uit 3 delen. We hebben een lichaam, een ziel en een geest. En het is goed om te weten dat we alle 3 die delen van ons lichaam of van ons persoon, die voeden we, die geven we voeding. Ons lichaam geven we heel concreet voedsel, dat schuiven we erin. Ja? Maar we zorgen ook voor ons lichaam. Hè? We gaan sporten, we eten gezond. Je kan met je lichaam kan je het versieren, je kan tatoeages nemen, oorbellen doen, eyelashes, al die dingen, zeg maar. Dus dat, je voedt je lichaam, maar je voedt ook bijvoorbeeld je ziel. Nou, wat is nou eigenlijk je ziel? Dat is je emoties, je wil, je verstand en je karakter. Al die dingen. En ook die voeden we. Want als onze emoties niet even lekker meewerken, dan gaan we iets doen om die emoties aan te passen. We zetten bijvoorbeeld lekkere muziek op als je een beetje down bent. Of misschien ben je heel erg moe, is je lichaam moe, dan gun je jezelf een middagdutje. Dan voed je je ziel om wat beter te worden. Of je gaat bingen, weet ik wel wat je kan doen. Maar het gaat ook. Je moet ook je geest voeden. Want toen je tot geloof kwam, is je geest levend geworden. En ook je geest moet gevoed worden. En de voeding die je geest geeft, is de tijd die jij met God doorbrengt. En we zeggen wel eens, ik ga naar de kerk om geestelijk voedsel te krijgen. Maar het ligt eigenlijk anders. Als jij alleen maar naar de kerk gaat die zondag, dat ene uurtje, om je geest voedsel te geven, dan heeft jouw geest de rest van de week honger. En daarom is de kerk bedoeld om te geven. De hele week ontvang je in je intimiteit met God en je gaat naar de kerk om te geven. Ja? Want als je alleen maar komt om te ontvangen, dan krijg je te weinig in een week. Dus God roept je eigenlijk op, neem die tijd met mij door de week, zet die ook apart. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Dat is namelijk heel erg interessant. De discipelen die vragen op een gegeven moment aan Jezus, Heer, leer ons bidden. Daar heeft Annemiek over gesproken de eerste keer over dit thema. Heer, leer ons bidden. En Jezus leert hun vervolgens bidden. Maar hij leert ze ook iets hoe het niet moet. Dat is altijd heel leuk in de opvoeding van kinderen bijvoorbeeld. Dat je ze laat zien hoe het moet. Maar je kan ook zeggen, nou, en zo moet het dus niet. Nou, dat laat Jezus op een gegeven moment zien in Matteüs 6. Lees maar mee. Er staat, en wanneer jullie bidden, doe dan vooral niet zoals de huichelaars. Die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Een aantal dingen vallen op. Huichelaars bidden dus ook. Dus het feit dat iemand bidt, daar kun je nooit de kwaliteit van iemands geestelijk leven aan afmeten. Dat ziet er soms voor de buitenkant heel mooi uit. Hè? Mensen hebben een hele vrome houding. En als je ze hoort bidden, dan krijg je de prachtigste volzinnen. Elke klank is goed. Elke toon wordt goed uitgesproken. Maar Jezus zegt eigenlijk, joh, weet je, daar gaat het helemaal niet om. Zij hebben hun loon al ontvangen. Op het moment dat jij voor de mensen aan het bidden bent, dat je laat zien hoe goed je woordkeuze is, hoe mooi je zinnen kunt vormen, zegt Jezus eigenlijk, joh, hand op elkaar, applaus, dit is je loon wat je krijgt. Maar als je echt wat wil, als je echt met God in de intimiteit wil leven, ga dan naar je binnenkamer. Sluit je deur en zoek God in het verborgene. En God die in het verborgene hoort, zal het ook belonen. Die beloning komt vanzelf wel. Dus je kan kiezen uit twee soorten beloning. Of een instantelijke beloning ter plekke, of je hebt een beloning die Jezus zelf geeft. Ik weet wel waar ik voor kies. Juist in het persoonlijke contact met God schuilt zijn verlangen. Op het moment dat Adam en Eva zondigden, ging het hart van God al uit. En er staat in de Bijbel dat God door de hof liep. En hij zei, Adam, waar ben je? God zoekt jou en jij mag op hem reageren door tijd met hem apart te zetten. Nou, ik ga je aan het einde van de preek laten zien hoe je door je tijd met God door te brengen, hoe je tijd met hem krachtiger kan worden, persoonlijker kan worden, intenser en dat je er sterker uit kunt komen. Ik ga je een aantal bouwstenen meegeven. Ik geef je 4 bouwstenen en aan het einde geef ik je nog 5 punten mee. Snappen we het nog? Oké. Anders mag je hem terugkijken op YouTube. Ja? 4 bouwstenen en 5 praktische punten. De eerste bouwsteen die ik je meegeef om je persoonlijke wandel met God te optimaliseren is... God houdt van je. En dan kun je denken, Klaas, is er nog een grotere deur die je in kan trappen dan dit? Maar het is het absolute fundament, het absolute startpunt om je leven met God te leven. Als je weet namelijk dat God van je houdt, durf je je aan hem toe te vertrouwen. Als je weet dat God van je houdt, dan durf je hem toe te vertrouwen op het moment dat je bang bent voor de toekomst. Dat je eenzaam bent, dat je misschien geen uitweg meer ziet. Op het moment dat je weet dat God van je houdt, kun je hem vertrouwen. Geloof je niet dat God van je houdt, dan blijf je wispelturig in je gedachten. Dan blijf je met je ene deel van je hart blijf je op God gericht en het andere deel blijf je op de problemen gericht. Maar je wandel met God is moet je eigenlijk als volgt zien. Als je begint te bidden, dan haal je God dichterbij en ga je problemen die verdwijnen naar de achtergrond. Het is een verschil van perspectief. Op het moment dat je geen tijd met God doorbrengt, dan zie je alleen maar de problemen, de uitdagingen, de teleurstellingen. Maar op het moment dat je begint te bidden, dan komt Gods heerlijkheid dichterbij. En op hetzelfde moment draaien je emoties en misschien wel de problemen die draaien naar de achtergrond. Het is een perspectiefverschil. Als je soms heb je wel zo'n plaatje gehad van een spoorlijn, die begint heel breed en dan loopt die in de verte loopt die de heel kleine taps toe. Zo is het ook met God. Op het moment dat je begint te bidden, staat God in al zijn almacht en zijn heerlijkheid staat hier voor je. En die problemen die zijn op de achtergrond. En dan zeg je op een gegeven moment amen. En dan denk je, oh ja, ik was ook nog moe vandaag. Oh ja, en ik had ook geen zin. Oh ja, en ik heb moeite op mijn werk. Oh ja, ik heb ruzie met die en die. En dan denk je, oh ja, we halen God weer naar voren en je problemen naar achteren. Het kan alleen als je weet dat God van je houdt. Dat is de basis. Anders hou je blik deels gericht op God en deels op problemen. Jacobus zegt zelf, mensen die op die manier bidden, die zijn als een golf in de zee die heen en weer geslingerd worden. Je ontvangt helemaal niks. En de Bijbel zegt, als God voor ons is, wie is het dan tegen ons? De duivel wil je namelijk doen geloven dat je altijd tekortschiet, dat je faalt en dat je totaal niet veranderd bent. Is er wel eens opgevallen dat de duivel die refereert altijd aan het verleden? Hij komt nooit naar het hier en nu. Al helemaal niet naar de toekomst die God voor ogen heeft. De duivel refereert altijd aan je verleden. En op het moment dat je tijd met God doorbrengt, dan laat God zien wie je bent. En dat kunnen we lezen in Colossenzen 1, vers 21. Een van mijn favoriete Bijbelteksten. Er staat, eerst was u van hem vervreemd. En was u hem in al het kwaad dat u deed, vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Wat staat er nou? Eerst waren we van God vervreemd. En waren we in al het kwaad dat we deden, waren we hem vijandig gezind. Dus dat eerst, dat was vroeger. Maar er is een wijziging gekomen. Maar nu. Eerst de duidt op de tijd dat ik zonder God leefde, dat ik mijn eigen plan trok. En eigenlijk staat er, we waren van God vervreemd. Dat betekent eigenlijk, God was een vreemde voor ons. En als je helemaal op de grondtekst ingaat, dan betekent het woord vervreemd. We waren uitgestoten, verstoten van intimiteit en relatie. Nou, dat is precies wat er gebeurd is toen de zondeval zijn intrede deed. We waren uitgestoten, verstoten van die intimiteit en relatie met God. Maar daar blijft het niet bij. Want Paulus zegt van, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam. Het staat zo mooi verwoord. Jezus heeft mij door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Het was niet mijn input, het was niet mijn inbreng, het waren niet mijn goede werken. Nee, hij heeft zich met mij verzoend door de dood van zijn aardse lichaam. Het was Gods initiatief, het was zijn startpunt. Het is bij hem begonnen. En wat heeft ertoe geleid? Dat ik met God verzoend ben. En dat God naar mij kijkt alsof ik zuiver en onberispelijk ben. Apart gezet. En dat spreekt over het hier en nu. Het was Gods initiatief. Nou, wij staan heilig, zuiver en apart gezet staan we voor God. Heilig betekent dat we apart gezet zijn. We zijn niet meer zoals de mensen die Jezus niet kennen. We hebben een aparte positie gekregen. Wij zitten in Gods gunstpositie. Als God naar ons kijkt, dan kijkt hij door de ogen van Jezus en dan ziet hij alleen maar lieve mensen. Ja, dat is een beetje soms buiten de waarheid. Nou. Nee, buiten wat wij zien. Het is namelijk wel de waarheid, hoe God naar ons kijkt. Ja? Zuiver betekent dat we puur zijn. Zo kijkt God naar ons, we zijn puur. Je hebt bijvoorbeeld ingrediënten die zijn puur. Je hebt wet en genade, dan is het niet meer puur, dan ga je die twee vermengen. Wij leven puur uit genade. En als je onberispelijk bent, dan valt er niks op je aan te merken. Ik heb het zo vaak gehoord op school, Klaas, op jou valt niks aan te merken. wat? Oké. Ja, jullie kennen me beter dan... Maar goed, God heeft zich met jou verzoend omdat hij van je houdt. Ja, de tweede bouwsteen die ik je meegeef, dat is... verander de kennis die je hebt over God in een intieme relatie met God. Het kennen van Jezus is geen theorie. Het kennen van Jezus is geen leer. Het is niet zo dat je, als je de Bijbel 3 keer gelezen hebt, dat God dan zegt, en nu ben je mijn kind. Nee, het kennen van Jezus is een hartsrelatie. Het is verstand versus hart. Het is kennis versus liefde. En als je kijkt naar ons hart, hoe kan Gods liefde in ons hart komen? Ze zeggen wel eens, het is die 30 centimeter van je verstand naar je hart. Dat is de langste weg. Er zijn mensen die hebben de hele wereld rondgereisd. En die hebben op zoek naar God. En uiteindelijk is het een route van 30 centimeter van je verstand naar je hart. En dat is wel de moeilijkste weg, dat is het langste weg. Maar er zijn mensen die hebben theologie gestudeerd en die kennen God niet. Er zijn mensen die zijn jarenlang naar bijbelschool geweest en vertrouwen God niet meer. Er zijn mensen die hebben theologie gestudeerd, maar stellen met hun verstand alles ter discussie. Dus soms kan je verstand je in de weg staan in je intimiteit, in je relatie met God. En daarom is het zaak dat je je kennis van God gaat vertalen naar intimiteit met God. Je moet het door een soort Google Translate halen. En hoe doe je dat dan eigenlijk? Dan ga je weer terug naar het eerste deel, dat God van je houdt. Je zegt tegen jezelf, Heer, u houdt van me. Heer, ik ben zuiver, ik ben heilig. Ik ben onberispelijk, ik ben geliefd, ik ben aanvaard. Ik ben door u geliefd. Als je die woorden over jezelf gaat uitspreken, dan gaat die kennis die je in je hoofd hebt vergaard, die daalt in je hart. Ik zei het eerste dienst ook al, zelf luister ik heel vaak liedjes van Herman Boon. Veel denken dat het kinderliedjes zijn, maar er zit zoveel kracht, er zit zoveel waarheid, er zit zoveel proclamatie in, dat bouwt je geloof. En voel je niet te goed om alleen maar naar zware kost te luisteren. Want Jezus heeft ergens gezegd, dank u Heer dat u het voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar aan kinderen geopenbaard. God wil soms op een hele kinderlijke manier tot je spreken. Ja, en ik vind zo'n liedje van Herman Boon echt fenomenaal. Nou, zoek hem maar eens op. De derde bouwsteen om krachtiger, effectiever en inhoudelijker te worden in je tijd met God is een heel belangrijke. Zorg dat je het woord van God kent. Als je het woord van God kent, dan kun je bidden in de lijn met Gods wil. Als je het woord van God kent, dan ga je een leven leiden wat past in Gods verlangens, omdat je het woord kent. Heel erg leuk. Discipelen trokken met Jezus op en op een gegeven moment komt Filippus bij Jezus en die stelt een goede vraag. Hij zegt, Heer Jezus, toon ons de Vader. En dan zegt Jezus, Filippus, nou ben ik al zo lang bij je. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus is het vlees geworden woord. Dus op het moment dat je God de Vader wil leren kennen, zorg dat je het woord kent. Want Jezus is het vlees geworden woord. Als je het woord niet kent, dan ga je keuzes maken die je met je verstand goed lijken. Dan ga je keuzes maken waarvan je denkt, ik denk dat dit wel goed is voor mij. Er was nog iemand in de Bijbel die dat deed. Dat was koning David. Hij werd achterna gezeten door koning Saul. En op een gegeven moment wou hij een keuze maken. En dan staat er deze hele korte tekst. In 1 Samuel 27, vers 1, er staat, David dacht echter bij zichzelf. David dacht echter bij zichzelf. En als je het verhaal verder volgt, dan zie je dat er een hele reeks gebeurtenissen zijn die niet in overeenstemming zijn met wat God wil voor zijn leven. En hoe kwam dat? Omdat hij bij zichzelf ging nadenken wat goed en fout was. En op het moment dat jij het woord van God kent, ga je zelf nadenken over wat goed en fout is. Maar op het moment dat je het woord van God kent, dan kun je bidden en keuzes maken in de lijn met Gods wil. Wij denken vaak, ik bepaal zelf wel wat ik doe met mijn geld. Of ik bepaal zelf wel wat ik doe met mijn tijd. Of ik bepaal zelf wel of ik de ander vergeef of niet. Ik bepaal zelf wel. En David dacht bij zichzelf. Het is niet onmenselijk wat er gebeurt. Maar zorg dat je het woord kent. Dan kun je bidden in de lijn van Gods wil. Dat woord van God kennen is geen optie. Het is een absolute noodzaak. Ik hoor mensen wel eens zeggen, ja, ik lees niet in de Bijbel, want dat vind ik te moeilijk. Ik luister naar muziek. Weet je, hartstikke mooi. Aanbidding is een krachtig wapen. Net nog over gezongen. Geloof ik ook echt in. Maar het woord van God, dat is de basis waarin je God leert kennen. Als je naar een liedje luistert, krijg je een deel van Gods hart en een deel van Gods karakter te horen. Dat is mooi, maar zorg dat je de volle waarheid kent. 360 graden view op Jezus. En de vierde bouwsteen, een hele belangrijke les in mijn eigen leven geweest, dat is, laat het uitblijven van doorbraken je niet weerhouden om je relatie met God te onderhouden. Laat het uitblijven van doorbraken je niet weerhouden om je relatie met God te onderhouden. Soms kan het leven tegenzitten. Heb je uitdagingen die er niet om liegen. Er zijn momenten dat je het uitroept naar God en dat je het niet meer ziet zitten. Je hebt het al zo moeilijk en ik weet het in mijn eigen leven. Ik heb een burn-out achter de rug en ik heb toen een van de grootste fouten van mijn leven gemaakt. Ik heb het woord van God apart gelegd. Ik had geen energie, ik had geen interesse. Ik was moe, ik was opgebrand. En toch zijn dat juist de momenten waarop je God moet zoeken. Want je staat niet haaks tegenover God. God staat aan je zijde. Hij houdt van je. Hij wil je helpen, hij wil je ondersteunen. Hij is bij je. He, als God voor je is, wie is tegen je? Als er één ding is, als er doorbraken uitblijven in je leven, zorg dat je God blijft zoeken, want hij is de onveranderlijke. In de Tweede Wereldoorlog kon je pakweg twee mensen onderscheiden, twee soorten mensen. Mensen die naar de kerk gingen en mensen die de kerk de rug toekeerden. Daar is een uitspraak ontstaan, nood leert bidden en nood leert vloeken. Op het moment dat je problemen in je leven hebt, kun je twee dingen doen. Je kan bij God weggaan of je kan hem blijven zoeken. Ik weet zeker dat als ik in dat half jaar dat ik de Bijbel niet gelezen heb, ik was sneller uit mijn burn-out geweest. Omdat ik gewoon lopen slabakken. Ja? En het kan als kind van God dat je midden in de ellende totale vrede hebt. Ondanks dat alles tegen zit, kun je totale vrede hebben. Kijk maar even mee wat Jesaja zegt. Hij zegt, de standvastige is veilig bij u. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Zorg dat je je denken op God richt. Als je je denken op God richt, dan krijg je een vrede die alle verstand te boven gaat. En als doorbraken uitblijven, zorg dan dat je met God blijft wandelen. Er zijn zoveel mensen in de Bijbel die geknokt hebben met God, die geworsteld hebben. Denk aan Jacob, die met God aan het worstelen was. Hij heeft de rest van zijn leven heeft hij mank van gelopen. En ik denk ook wel eens, weet je, de doorbraken die je soms niet ziet gebeuren in je leven, die kunnen ertoe leiden dat je mank loopt. Dat je misschien nog dagelijks pijn hebt. Dat je de teleurstelling van het uitblijven van doorbraken nog dagelijks in je leven ervaart. Maar blijf God zoeken. Hij is de onveranderlijke. Job, ook zo'n mooi iemand, die heeft echt de keerzijde van het leven gezien. Hij had alles, werd hem alles afgenomen. En dan zegt hij op een gegeven moment heel mooi, over God. Eerder heb ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Soms is het zo dat als het leven zwaar valt, dat je een diepere dimensie van Gods hart leert kennen. Eerst had ik van u gehoord, maar nu ken ik u. En maar hoe kun je nou standvastig blijven als alles tegen zit? Ik wil even meenemen naar 4 oktober 1992. Voor de ouderen onder ons, die weten het nog wel. Op 4 oktober 1992 crashte een El Al vrachtvliegtuig in twee flats in Amsterdamse Bijlmer. Er vielen 43 doden en er was onmenselijk leed. En op hetzelfde terrein stond een boom. Daar staat hij. En die boom die stond tussen die twee flats in en die was als enige blijven staan. En die boom die werd op een gegeven moment een ontmoetingsplek voor mensen die in die flats gewoond hadden. Het werd een plek om te rouwen, om te treuren, om het leven te delen, om elkaar op te vangen. Die boom werd een symbool van hoop. En hij is uiteindelijk de boom die alles zag, is hij genoemd. Deze boom stond zo dicht bij die flats dat hij normaal gesproken ook omgevallen zou moeten zijn. Dat hij dood zou zijn moeten gaan. Maar die boom die had slechts een aantal verschroeide blaadjes en die is jaren later alleen maar sterker teruggekomen. Ze hebben op een gegeven moment een stresstest gedaan bij een boom. Dat kan. Ik heb dat ook maar op internet gevonden. Ze doen een stresstest. Dan gaan ze testen hoe sterk die boom is. Dan gaan ze met allerlei kabels, zetten ze die boom vast en dan beginnen ze te rukken. En dan bootsen ze een storm na. En het is gebleken dat die boom zo ontzettend sterk was. En dat zat hem uiteindelijk in de wortels. Op het moment dat jouw leven heel veel strijd met zich meebrengt, zorg dat je geworteld blijft in Gods liefde. Dan kan alles om je heen kan neervallen. Dan kun je zelfs van dichtbij meemaken dat het leven zwaar is. Maar als je geworteld bent in Gods liefde, dan kun je door die periode heen komen. En dan kun je gewoon weer vrucht gaan dragen in de seizoenen die volgen. Amen. Nou, we hebben nog even. Ik ga je nu 5 gezonde gewoontes meegeven. Hoe je de komende week je leven met God in kan richten. De eerste is een heel belangrijke. Maak er een gewoonte van om God te zoeken. Zorg dat er een bepaalde ritme in je zit. Dat er een bepaalde cadans in zit. Bij ons op de sportschool hangt zo'n affiche. Mensen die hun trainingsmomenten plannen, sporten gemiddeld vaker. Ik dacht, zo is het ook in je wandel met God. Op het moment dat je het invoegt in je agenda, in je dagindeling, dan kom je gemiddeld tot betere resultaten. Want anders wordt je tijd met God vaak alleen maar het sluitstuk van je activiteiten. Dan denk je aan het einde van de dag, oh ja, ik had eigenlijk ook nog even in de Bijbel moeten lezen. Maak er een gewoonte van om God te vinden. Er waren 2 dames, Maria en Martha. En Jezus kwam bij hen thuis. En Martha was druk met het boenen, met het bezemen. En ze zegt op een gegeven moment tegen Jezus, Heer, vindt u niet vervelend dat Maria maar niks doet? En ze zegt, Martha, Maria heeft het beste deel gekozen. Zij zit aan de voeten van mij. En datgene wat zij ontvangt, zal nooit van haar afgenomen worden. Tijd met God doorbrengen is de beste investering in je dag. Hoeveel er ook gebeuren moet, hoeveel je nog vegen, poetsen en zuigen moet. Breng tijd met God door. Maak er een soort ritme van. Tweede is, zorg voor een goede binnenkamer. Jezus zegt, als je bidt, ga dan naar huis, doe je deur dicht. Dat betekent, sluit je af van alle externe prikkels. Weet je dat wij in 1 dag meer prikkels te verwerken krijgen dan iemand in de middeleeuwen in zijn hele leven? Daarom is het ook goed dat wij soms even onze telefoon uitzetten. Zet hem op vliegtuigstand, zodat de pushnotificaties niet binnenkomen. Om gewoon tijd met God door te brengen. De een heeft een werkkamer, de ander loopt in het bos, een derde zit op de bank. Dat maakt niet uit, maar zorg dat er een plek is waar je geen prikkels krijgt. Zodat je gewoon tijd met God door kan brengen. De derde tip, wees eerlijk over hoe je je voelt. Als je dan toch met tijd met God doorbrengt, zorg dan dat je eerlijk bent. Hou niet de schone schijn op. Doe geen formele gebeden. Jij deed vorige keer ook zo mooi, dat gebed. Wees eerlijk in je wandel met God. Zeg hoe je je voelt. God kent je, hij is je vriend, hij is je vader. Een van de psalmen die David schreef, dat waren niet allemaal dankliederen. David die maakte van zijn hart geen moordkuil. Ik lees even voor uit psalm 58. God, sla hun tanden uit de mond, verbrijzel de kaken van die leeuwen, Heer. Dat ze verdwijnen als water dat wegvloeit, als pijlen die op de boog al breken. Als een slak die kruipend oplost in slijm. Als een misgeboorte die nooit de zon ziet. Amen, zegt hij dan. Ja. Maar weet je, dat is leven met God, omdat hij alles van je kent. Als David was gaan zeggen, Heer, wat is het een prachtige dag. Wat fijn dat de zon schijnt en dat de vogeltjes chillen. Dan had hij een heel mooi gebed gezegd. Maar dit was wat er in zijn hart speelde. Wees eerlijk in je wandel met God. En de vierde stap is, geef God ruimte om te spreken. Bij B&B voor Liefde had je zo'n man die zegt, vrouw, zwijg. Maar zwijg af en toe. Ik heb wel het idee soms dat wij ons gebedsleven met God vormgeven. Dan hebben we ons heel lijstje gebeden. We hebben voorbeden gedaan, aanbeden. En dan zeggen we, amen, mijn werkdag gaat beginnen. Maar dat is misschien juist het moment waarop God wil gaan spreken tot je. Want moeder Teresa, die deed heel goed werk onder de weduwen en wezen in Calcutta. Die werd op een gegeven moment geïnterviewd door een journalist. En die journalist vroeg, hebt u nog wat tijd om te bidden? Toen zei moeder Teresa, zonder gebed zou niks slagen. Oké, zegt die journalist. En als u dan bidt, wat zegt u dan tegen God? Moeder Teresa antwoordde, ach, niets of niet zoveel. Ik luister naar wat God tegen mij zegt. En die journalist was diep onder de indruk. En hij zei, wat zegt God dan tegen u? En moeder Teresa antwoordde, ach, niets. Hij luistert naar mij. En weet je, dat is eigenlijk misschien wel het mooiste symbool wat echte intimiteit betekent met God. Samen zijn. Soms stil zijn. Luisteren. En natuurlijk, spreken hoort er ook bij. Maar geef God ook tijd om te spreken. Zorg dat je binnenkamer ingaat. Doe je telefoon uit. Zorg voor het breken van externe prikkels. Alleen jij en God in de intimiteit. En de vijfde is, dat is de laatste, dat mogen jullie weer overnemen. Maar de laatste is, zet kleine stapjes. Misschien heb je wel het idee van, oh weet je, ik ga nu weer mijn tijd met God, ga ik opnieuw invulling geven. Ik ga morgen een uur eerder opstaan. En dat is een prima idee, prima gedachte. Maar zet kleine stapjes. Want gebleken is uit onderzoek dat heel ons patroon in ons leven, de dingen die we doen, die bestaat voor 95% uit patronen. Dat is gewoon, we doen elke dag hetzelfde ritme. En het duurt ongeveer 90 dagen om een patroon te doorbreken. Ben Tichelaar, een onderzoeker, die heeft gezegd, als je daadwerkelijk verandering wilt bereiken, zul je stappen moeten zetten die realiseerbaar zijn. Als je bij wijze van spreken zegt, joh, vanaf morgen ga ik elke dag 5 kilometer hardlopen. Ik zet mijn wekker een uur eerder. Zegt hij, doe het dan als volgt. Zet je wekker, trek je hardloopschoenen aan en duik weer je nest in. Hij zegt, ja, hoe kan dat nou? Dat zijn juist die kleine veranderingen die uiteindelijk toe leiden dat je daadwerkelijk iets concreet gaat veranderen. Wat we vaak zien is dat we iets willen veranderen in ons leven. Dat we radicaal het roer omgooien en dat we dat 2 weken volhouden. En dan zitten we teleurgesteld, het is me weer niet gelukt. Als je tijd met God meer wil gaan doorbrengen en je zegt bijvoorbeeld ik wil elke ochtend een uur eerder starten. Begin dus met je wekker een minuut eerder te zetten. En doe dat de volgende dag weer een minuut eerder. Als je 2 maanden verder bent, zit je ook op een uur. Maar dan is het een ritme, dan is het een patroon, is het een cadans. Dus begin met kleine stapjes. Want als je leven met God een patroon is geworden, dan wil je niet meer zonder en dan kun je niet meer zonder. Zullen we met elkaar gaan staan? We hebben vandaag namelijk gesproken over intimiteit met God, over het wandelen met God, over het samen zijn met God. En de eerste bouwsteen die ik je meegaf was, God houdt van je. En misschien ben je wel eerst voor het eerst in de kerk, of misschien heeft God de eerste keer tot je hart gesproken. Ik ken die liefde helemaal niet. Vandaag is het moment om die liefde te omarmen. Want God is liefde. Hij geeft geen liefde. Hij is liefde. Jezus heeft zijn leven gegeven voor jou, zodat je zonden vergeven zijn. En dat jij heilig, zuiver en onberispelijk voor hem komt te staan. Ik luisterde gisteren naar een podcast. En dat ging over een aantal moordzaken. En toen zeiden de mensen aan het einde van die podcast, elke moord is zinloos. En toen dacht ik, kan ik daar amen op zeggen? Je zit toch een beetje in een amenperiode met elkaar. Kan ik daar amen zeggen? Nee, ik durf dat te betwisten. Want er is 1 moord geweest die totaal niet zinloos is gebleken. Jezus werd vermoord omwille van onze gerechtigheid. Jezus werd vermoord zodat wij zonder zonde voor God kunnen staan. Jezus werd vermoord zodat God in liefde naar ons kan kijken. De enige moord die zinvol is gebleken was op Jezus geweest. En als je zegt, ja, die Jezus willen kennen, dan mag je zo je hand opsteken. Laten we onze ogen sluiten, onze hoofden buigen. En je zegt, ja, ik wil Jezus kennen. tel ik tot drie, mag je hand opsteken. Dat zou ik voor je bidden. 1, God houdt van je. 2, je bent waardevol in zijn ogen. 3, steek je hand maar op. Halleluja. Ik zal voor jullie bidden. Vader God, wat is het mooi om tijd met u door te brengen. Heer, wij zijn geroepen om te leven met u, om te wandelen met u. En ik dank u, Heer, voor die mensen die zojuist hun leven aan u hebben gegeven. En dat u zegt, je zonden zijn je vergeven. Je bent een nieuwe schepping. Datgene wat je aanklaagt uit het verleden, mag nooit meer een beroep op je doen. Het verleden is voorbij, de toekomst ligt voor je. Dank u, Heer Jezus, voor uw offer. Dank u wel voor de intimiteit die u zoekt en ik nodig u uit de Heilige Geest. Ga deze week met ons op pad. Roep ons bij u, trek ons naar u toe. Spreek tot ons, vul onze harten en zorg dat we vol zijn van uw liefde. Amen. Amen.